In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Ze geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Martijn Mol. Martijn, welkom.
Ja, dankjewel.
Dankjewel dat je er bent. Het is misschien een flauwe vraag om mee te openen, maar in hoeverre support ik cocaïnehandel als ik appelen of bananen koop?
Nou, met appels sowieso niet, maar ook qua bananen. Het is echt een handel waar criminelen echt misbruik van maken. Dus laat het vooral los als je lekker zelf in de supermarkt zit en hebt in een banaantje. De grote bananenproducenten doen er zelf ook echt heel veel aan om te voorkomen dat het witte spul tussen de bananen terechtkomt.
Ja, is dat zo?
Ja, zeker. Als je kijkt naar de grote spelers, bijvoorbeeld een Chiquita of een Dol of iets dergelijks. Ja, die proberen echt in een hele proces vanaf de bananenplantage, de boerderij, tot aan dat het hier in de supermarkten ligt, proberen ze echt wel hun best te doen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun logistieke lijnen.
Ja, en toch gaat dat ergens fout dan. Hoe werkt dat precies? Hoe gaan criminelen te werk?
Ja, je hebt heel veel verschillende mogelijkheden daarin. En eigenlijk moet je het zo zien, dat het voor criminelen eigenlijk twee met fruit hele belangrijke mogelijkheden zijn. Dat is of je lift mee, op een bestaande lijn. En dan kun je het bijvoorbeeld door onderweg ergens een container open te breken, de drugs erin te stoppen en ergens anders het weer uit te halen. Maar wat ook een hele makkelijke manier is voor een crimineel, is om zelf een bedrijf te beginnen, een fruitbedrijf. En zelf de contacten met Zuid-Amerika te hebben. En dan heeft de crimineel ook gewoon het hele logistieke proces in eigen handen. Maar over het algemeen belanden die bananen niet in de Nederlandse supermarkt.
Nee, dan heb je inderdaad tussen aanhalingstekens een fruitbedrijf. Maar dat is alleen maar voor de wet een fruitbedrijf dan misschien, hè, voor op papier.
Ja, en ze importeren wel, want ze weten ook wel van als je ineens vanuit het niets een container bananen gaat importeren vanuit Zuid-Amerika, dat de kans is heel erg groot dat je wordt gecontroleerd door de douane. Dus je zult eerst een aantal containers moeten importeren om in ieder geval te laten zien dat je goed bent. Maar ze hebben wel problemen met de afzet van die bananen, want een normale Nederlandse supermarkt die gaat niet zo snel in zee met een beetje dubieus bedrijf. Dus we zien eigenlijk de bananenstroom vanuit Nederland ook weer doorgaan richting met name Oost-Europa.
Als je het hebt over cijfers, kun je die geven? Hoeveel bananen met cocaïne worden er per jaar gevonden in havens zoals Rotterdam, neem ik aan dat ze daar binnenkomen?
Je ziet eigenlijk Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen. Dat zijn eigenlijk de havens die van belang zijn. De cijfers die zijn er wel. Er wordt door de douane precies bijgehouden waar tussen de cocaïne wordt gevonden. Die heb ik op dit moment even zo niet paraat. Maar we hebben in ieder geval wel gezien dat bijvoorbeeld in 2018... dat in 85% van de gevallen dat er cocaïne in blokken tussen deklading zat, dat die deklading bananen was. En dat is eigenlijk ook een van de redenen geweest van, luister, misschien moeten we niet naar de cocaïne gaan kijken, maar juist naar de bananen. Want daarmee krijg je misschien wel zicht op van, hoe doen criminelen dat nou eigenlijk? En waarom gebruiken ze überhaupt bananen om cocaïne te importeren?
Ja, waarom gebruiken ze bananen, weet je dat?
Ja, dat is eigenlijk best wel een simpele. Als je, maar dat hebben ze mij ook al moeten uitleggen vanuit de douane, hoor. Maar het is gewoon, het is een product wat echt in bulk hoeveelheden vanuit Zuid-Amerika richting Europa komt. En eigenlijk kun je het heel makkelijk verstoppen, in bulk. Als je een legale lijn hebt waar miljoenen kilo's bananen overheen gaan, vind daar maar eens de coke tussen. Ook al worden de grote hoeveelheden coke natuurlijk geïmporteerd, dat is maar een fractie van het gewicht aan bananen wat er wordt geïmporteerd.
Ja, precies. Dus er komen dus zoveel bananen naar ons land en naar Antwerpen. En inderdaad, dat gewoon verdampt tussen de hoeveelheid bananen die er zijn.
Ja, absoluut. En bananen zijn ook nog eens niet heel erg duur. Kijk, het is geen goedkoop product, want een container bananen importeren kost ongeveer 30.000 euro. Met alle kosten erop en eraan. Dus het is geen klein bedrag, maar dat is natuurlijk maar een fractie van wat de prijs van cocaïne is.
Ja, maar wat heeft de prijs ermee te maken dan? Dat ze voor bananen gaan?
Het is natuurlijk makkelijker om een container bananen, om die investering te doen, dan dat je een container bijvoorbeeld tv's of iets dergelijks zou over moeten laten komen vanuit Zuid-Amerika. Dus ja, ik denk vaak georganiseerde criminaliteit kun je ook vaak een beetje economisch bekijken. Van oké, wat wordt er mee verdiend? Welke risico's hangen er mee samen? En ja, bij bananen, zeg maar, dat is wat dat betreft is het gewoon een perfect product om als deklading te gebruiken.
Ja, precies. Nou ja, pak dat dan maar eens aan.
Ja, en dat was ook wel lastig hoor. En kijk, we hebben het nu wel veel over bananen, maar het geldt eigenlijk ook bijvoorbeeld voor ananas of iets dergelijks. Wat vanuit Zuid-Amerika komt, is gewoon interessant. En wij zijn eigenlijk in 2018, 2019 gestart, zeg maar, met een aanpak van, ja, als we niet bij de cocaïne-import zelf kunnen komen, kunnen we dan misschien de bedrijven in kaart brengen die zich bezighouden met de import ervan, waarvan wij onze vanuit de politie gezien verdenkingen hebben van, nou, dat lijkt ons niet helemaal te kloppen. Ja, en het bleek eigenlijk dat we met name vanuit de gegevens vanuit de Financial Intelligence Unit, verdachte transacties, dat we eigenlijk vrij makkelijk zicht konden krijgen op hele bijzondere fruitbedrijfjes, in ieder geval in de regio Zeeland-West-Brabant.
Oh ja?
Ja, het is eigenlijk het hele simpele is voor bijvoorbeeld gewoon Google Maps. Op het moment dat jij via de KVK een adres hebt van een bedrijf waar dat zit, zitten verdachte transacties op. En je typt het adres in en je komt uit op bijvoorbeeld camping De Witte Plas in Schijf. Niks ten nadele van de camping, maar voor een fruitbedrijf is dat toch best wel bijzonder.
Dat is best wel bijzonder, inderdaad. Dan heb je al gelijk. En wat doe je dan? Want dan heb je een verdenking eigenlijk. Hoe ga je daarna verder?
Ja, wat eigenlijk zeg maar, de sleutel tot succes in ons geval is geweest, is echt de samenwerking zoeken met de verschillende overheidsorganisaties. Maar eigenlijk ook met de banken. Dus wat we gedaan hebben, is eigenlijk dat we geprobeerd hebben om de goederenstroom en de geldstroom op elkaar te leggen. En dan te gaan kijken aan de hand van bepaalde indicatoren, bijvoorbeeld locatie of antecedent van eigenaar, van hey, welke bedrijven zouden dan mogelijk betrokken kunnen zijn bij cocaïnesmokkel. En zodoende zeg maar, zijn we eigenlijk in een vrij korte periode, hebben we ongeveer een lijst van de top 30 van de meest dubieuze fruitbedrijven opgesteld in de regio Zeeland-West-Brabant. En we hebben vanuit verschillende diensten capaciteit kunnen krijgen om in ieder geval in een week tijd zoveel mogelijk van die bedrijven te gaan bezoeken, aan te pakken en containers te controleren in de havens.
Ja, bezoeken klinkt gezellig, maar ik neem aan dat zo'n bezoekje niet gezellig is.
Nee, we proberen het wel op een laagdrempelige manier in te steken, want uiteindelijk is het vaak, heb je nog geen concrete verdenking op het moment dat je daar naar binnen gaat. Maar het is inderdaad van, ja, we zijn wel samen met, vanuit de politie spreek ik dan even, samen met de gemeente, samen met de Belastingdienst. En afhankelijk van wat er aan de hand is, zeg maar, is het vaak bijvoorbeeld een gemeente die een aantal vragen heeft. En wordt op dat moment wordt er ook wel gehandhaafd, zeg maar, op fouten die worden geconstateerd. Maar eigenlijk het meest belangrijke van zo'n bezoek is eigenlijk de informatie die je daarbij ophaalt. Want je moet het eigenlijk een beetje zo zien van op het moment dat de cocaïne, zeg maar, tussen de bananen binnenkomt, dan is het echt maar een hele korte periode dat de cocaïne op één locatie is. Er zit een bepaald risico aan door alles op één locatie te hebben. Dus eigenlijk binnen een dag zie je vaak al zeg maar, dat er verschillende criminele netwerken ingaat. Dus de kans dat je op zo'n locatie van zo'n fruitbedrijf zelf cocaïne gaat aantreffen, die is eigenlijk nul. Maar doordat je wat je ziet op zo'n dag, kun je wel zeggen van nou luister, we gaan voor de komende periode, gaan we de containers die door dat bedrijf worden besteld, gaan we juist controleren in de haven. Kijk, en dan is de kans alweer een stuk groter dat je iets gaat aantreffen.
Is het wel eens voorgekomen dat er een heel dubieus fruitbedrijf was die uiteindelijk onschuldig bleek te zijn? Of is het eigenlijk altijd wel raak?
Wat je eigenlijk ziet is van, schuld en onschuld. Wat je ziet is zeg maar, van, je hebt bewuste en onbewuste betrokkenheid. En daar kan ook nog wel een beetje verschil in zitten. Van, hey, weet het bedrijf zelf eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn? Of worden ze bijvoorbeeld misbruikt door criminelen? Kan ook een optie zijn. Maar wat wij in ieder geval in die actieweek hebben gezien, is dat we eigenlijk zeg maar, die top 30 bedrijven, was er wel iets aan de hand, maar het was niet altijd drugsgerelateerd. Dus het kon ook zijn bijvoorbeeld goederen die met hennep te maken hadden. Een stukje witwassen hebben we gehad. En we hebben vanuit de Belastingdienst zijn er een aantal heffingen van in totaal 9 ton zeg maar, zijn er gedaan bij die bedrijven. Dus je ziet wel vaak dat er wel altijd wel iets aan de hand is, maar dat het niet altijd iets zegt zeg maar, over de betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.
En kun je iets uitleggen over dat onbewust betrokken zijn bij cocaïnesmokkel?
Ja, absoluut.
Dan heb je misschien wel een bord voor je kop, denk ik dan.
Nou ja, dat ligt eraan hoe groot dat je bedrijf is. Want kijk, als jij een normaal bedrijf bent, dan heb je hebt directie, je hebt werknemers enzovoort. En op het moment dat jij werknemers bij jou hebt werken, zeg maar, die zijn benaderd door criminelen of misschien zelf crimineel zijn, dan kan het best zo zijn dat jij zelf geen weten hebt van waar jouw bedrijf bij betrokken is. Ja, en we zien dat toch ook wel gebeuren. Maar het kan op verschillende manieren. Het kan, ja, waar ik nu bijvoorbeeld bang voor ben met de coronacrisis, is van nou, als bedrijven in zwaar weer komen, ze hebben geld nodig. Ja, en dan komt iemand langs die geld heeft, die wil investeren. Ja, daar zitten ook nog wel wat risico's aan.
En moet je dan niet een beetje hopen op de goedheid van de mensen en de goede ondernemers?
Ja, en maar je merkt ook wel van dat voor ondernemers ook niet helemaal duidelijk is van hoe georganiseerde criminaliteit werkt. En daar hebben we denk ik als overheid ook nog wel een rol in, door meer uit te leggen van hoe georganiseerde criminaliteit werkt. Want inderdaad, ik ben ook bij een hoop ondernemers geweest en die zeggen gewoon heel simpel van, nou, vertel me alsjeblieft waar ik op moet letten. Geef mij bepaalde indicatoren, want dan kan ik daar rekening mee houden. En ik denk van, dat is ook wel denk ik een taak vanuit de overheid van, luister, als je deze indicatoren tegenkomt, het hoeft niet per se iets te zeggen, maar neem in ieder geval even contact op met of de gemeente of de politie of in ieder geval iemand die er iets mee kan doen.
Daar ben ik ook wel heel benieuwd waar ik op kan letten als ik een fruitbedrijf zou hebben.
Ja, absoluut. Ja, het begint eigenlijk al met de klanten met wie je zaken doet. Hoeveel onderzoek zeg maar, doe je naar je klanten? Weet je met wie je zaken doet? Heb je bijvoorbeeld gekeken op Google, zoiets simpels van, hey, waar zit het adres? Is het bedrijf überhaupt wel ingeschreven bij de KVK? Hebben ze wel een BTW-nummer? Hoe ziet de website eruit? En dat zijn eigenlijk hele simpele dingen, denk ik, die iedereen gewoon kan controleren puur door achter je computer te zitten, waarbij je eigenlijk misschien al een heel veel problemen voorkomt. En wat ik ook heb gemerkt is dat, ja, als politie mag je het eigenlijk niet zeggen, maar dat onderbuikgevoel wel heel vaak lijkt te kloppen. Dat jij als ondernemer zeg maar iemand tegenover je hebt en je hebt er gewoon geen goed gevoel bij, is toch vaak dat er wel een kern van waarheid in zit.
En waarom mag je dat als politie niet zeggen?
Ja, als je een procesverbaal opmaakt, moet je natuurlijk altijd bij je feiten en omstandigheden houden. Ja, en een onderbuikgevoel, ja, dat is lastig te omschrijven. Dus je zult het altijd naar iets concreets terug moeten brengen. Maar ja, je merkt wel vaak van dat veel ondernemers, zeg maar, zeker die lokaal ook bekend zijn, dat ze echt vaak wel een goed gevoel hebben zeg maar, met de klanten met wie ze zaken doen.
Ja. Er komt denk ik een dag dat de bananen worden ingeruild voor iets anders. Dat de ananassen worden ingeruild voor wat anders om de cocaïne toch weer naar Nederland te krijgen als we het gewoon op een gegeven moment onder de knie hebben. Zijn jullie daarop voorbereid?
Het is inmiddels al gebeurd en het is ook een continu proces. Het is, criminelen zijn vaak innovatiever dan dat we vanuit de overheid zijn. Heel veel producten zeg maar, die zijn het gewoon waard om als deklading te dienen. Dus eigenlijk zeg maar, bijna bij alle producten die vanuit Zuid-Amerika komen, die zijn interessant. En bepaalde producten hebben weer bepaalde voordelen. Als je bijvoorbeeld tussen oud ijzer weet te stoppen. Ja, een container oud ijzer is lastig open te maken, want op het moment dat je een container openmaakt, is het en gevaarlijk en je krijgt het ook nooit meer goed terug erin. Hetzelfde met oud papier. Dus ja, wij zijn gestart puur vanuit de fruitbedrijven, omdat het echt zoiets is, eigenlijk bijna een cliché is. Bananen tussen de cocaïne of cocaïne tussen de bananen. Er zijn veel meer producten zeg maar, waarvoor hetzelfde geldt. En natuurlijk zijn er ook veel meer verschillende methodieken. Een stukje corruptie wat erbij komt kijken. Voor ons is het in ieder geval om scherp te blijven van wat zien we in ieder geval gebeuren en waarin zitten daar dan ook de aangrijpingspunten om daar iets tegen te doen.
Het voelt bijna als een waterbedeffect op die manier.
Dat klopt. Alleen ik denk wel van dat je uiteindelijk door dit soort projecten en door onderzoeken, hoe meer je zicht krijgt op hoe criminelen het doen, dat je ook hoe meer je zicht krijgt op wat je er eventueel voor barrières tegenover zou kunnen stellen. Ik heb bijvoorbeeld ooit een project gedaan met de autovuur in Tilburg. En uiteindelijk is het geen wonderoplossing, maar een vergunningsplicht waar we toen uiteindelijk mee gekomen zijn, heeft er wel voor gezorgd dat er echt veel minder autoverhuurbedrijven nu zijn. En natuurlijk heb je dan weer een waterbedeffect naar andere branches. Maar ik denk wel zomaar als overheid dat je er gewoon actief mee bezig moet zijn, achteraan moet zitten. Waar ik me vooral ook veel zorgen over maak, is het risico wat je als werknemer kan lopen als je in bepaalde branches of op bepaalde locaties werkzaam bent, dat je dan gewoon interessant geworden bent voor criminelen om te benaderen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld als je als werknemer in de Rotterdamse haven, als je geld wordt geboden, zeg maar, om je jasje uit te lenen of om je pasje uit te lenen. In de media heeft ook gestaan qua bedreigingen bij, bij werknemers van een fruithandel in Hedel. Hetzelfde is gebeurd met een manager die van een fruithandel in Moerdijk die van de weg is gereden door criminelen. Ja, dat is, zijn behoorlijke risico's die eraan vast komen te zitten. En ja, dat heeft gewoon ook mee te maken de risico's en de economische waarde, zeg maar, die cocaïne heeft op het moment.
Maar het voelt echt als een soort van groot gevecht tegen de bierkaai, wat je aan het eind van de rit onderaan de lijn niet gaat winnen.
Ja, winnen waarschijnlijk nooit. Maar ik denk wel, zeg maar, dat het dat je het misschien binnen bepaalde proporties terug kunt brengen. Kijk, en eigenlijk heel simpel gezegd, voor producten, zolang dat er vraag is, zal er aanbod zijn. Dus je zult altijd een waterbedeffect hebben, tenzij dat je de vraag tegengaat. Ja, dat is weer een lastige discussie om te voeren op het moment.
Ja, dat begint denk ik gewoon met voorlichting op scholen. Ik loop ook maar hard op mij mee te denken. Het is geen brainstorm natuurlijk. Maar hoe inderdaad die vraag dan tegen te gaan? Dat is een goede vraag.
Dat is een hele goede vraag. En je ziet in ieder geval wel vanuit de politie dat ik de afgelopen jaren denk ik heb gezien, zeg maar, dat het gebruik van drugs wel genormaliseerd lijkt te zijn. Of in ieder geval, het is allemaal iets normaler geworden. En ik denk van, ja, wat in het verleden is gebeurd met bijvoorbeeld campagnes tegen roken, tegen het gebruik van alcohol en dat soort zaken. Ja, dat soort campagnes heb je misschien ook wel nodig om het gebruik van drugs wat meer tegen te gaan. Of in ieder geval wat meer binnen de perken te houden.
Ik had huisgenoten in mijn studentenhuis en die gingen naar een festival en daar hoorden dan drugs bij. Dat is sowieso, tussen aanhalingstekens, normaal is het inderdaad nu.
Ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook van, en iedereen roept het ook, hè, op festivals worden drugs gebruikt en er worden ook mensen opgepakt enzovoort. Alleen, ja.
En je kunt je drugs laten testen zelfs, een flesje water, zo normaal is het. Het is al geïntegreerd op de festivals zelfs, dat het gewoon kan.
Ja, en ik moet zeggen, van, het is voor mij ook wel een zorg. En ik denk van, ja, is legaliseren een oplossing? Weet ik niet. Ik denk in ieder geval wel, als je kijkt naar Zuid-Amerika, het geweld wat erbij komt kijken bij die hele cocaïnehandel. Ja, dat is echt bizar. In Mexico zijn, geloof ik, in 2019 iets van 20.000 doden gevallen. Gewoon puur vanwege kartels die elkaar bevechten. Ja, en waarom? Omdat wij hier in het Westen graag een lijntje snuiven. Ja, dat is een lastige discussie.
Ja, dat is een hele lastige discussie. En ook zonder antwoord. Ja, legalisering. Maar ja, dat brengt natuurlijk dan weer andere problemen met zich mee, neem ik aan, Martijn.
Ja, absoluut, absoluut. En we dwalen nu wel een beetje, zeg maar, van het onderwerp af, maar het is wel heel erg interessant. Ik weet het zelf ook niet. Het enige van wat ik wel denk is van, nou, op dit moment, zeg maar, dat wij als overheid zijnde gewoon best wel in staat zijn om in ieder geval bepaalde criminele methoden, zeg maar, te doorzien. En zeker ook als je daar vanuit verschillende visies naar kan kijken, vanuit de Belastingdienst, vanuit de politie, vanuit de douane, et cetera. En ik denk van, liggen denk ik nog wel wat mogelijkheden her en der om gewoon als overheid wat meer te interveneren, zeg maar, op die smokkel.
Noem één van deze mogelijkheden.
Nou ja, waar we nu ook mee bezig zijn is om ook eens een keer te kijken, zeg maar, naar de transportbranche bijvoorbeeld die betrokken is bij het het product, zeg maar, de deklading of de drugs vanuit de haven, zeg maar, naar een bepaalde locatie te brengen. Ja, ook daar heb je criminele inmenging. En ook daar, zeg maar, is weer iets van, nou, daar kunnen we best wel wat meer zicht op gaan krijgen. En denk ik best wel interventies op gaan plegen.
Martijn Mol, dankjewel voor dit zeer interessante gesprek.
Ja, jou ook bedankt.